Goedemorgen allemaal. Ik mag jullie groeten in Jezus' wonderbare naam. Hij wil in ons midden zijn en spreken. Dat hebben we vanmorgen al gehoord. Dat is geweldig, dat is bemoedigend. En ik wil met jullie de Bijbel openen bij het Evangelie van Johannes. Om te beginnen. Daar blijven we niet, dat verklap ik vast. Johannes 3. En dan wil ik eigenlijk zomaar twee teksten lezen. Die zijn eigenlijk de uitgangspunten voor vanmorgen. Johannes 3, daar is de Heer Jezus in gesprek met Nicodemus. Ik denk dat we dat allemaal kennen, een overbekend gedeelte. Als het gaat over dat een mens wederom geboren moet worden. En Nicodemus begrijpt dat niet en dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen. En dan zegt hij in vers 14, daar heeft de Heer Jezus het over de slang in de woestijn. En vers 14, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan wil ik met jullie even gaan kijken naar nummer 21, die geschiedenis van die slang, van die koperen slang. Nummer 21, Oude Testament. En dan lezen we vanaf vers 4 tot en met 9. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee en ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heer gifslang onder het volk, die beet het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. En ze zeiden: wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarna kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. We kennen allemaal, denk ik, de geschiedenis van het volk Israël. Hoe de Heer het volk verlost heeft. Vanuit Egypte, vanuit de slavernij. En het volk was dat denk ik een beetje vergeten. Ze waren natuurlijk al lange tijd in die woestijn. En de Heer beschrijft dat zelf als een verschrikkelijke plaats. Een dorre plaats waar ook slangen zijn en ander gevaar. En dan wil dat volk eigenlijk door Edom trekken. Edom is natuurlijk, dat zijn de nakomelingen van Esau. De familie eigenlijk, een soort broedervolk. Maar de koning van Edom die weigert. En daarom gaan ze niet vechten met Edom, omdat het een broedervolk is, maar trekken ze om Edom heen. En dan gaan ze weer terug in de richting van de Schelfzee. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan gaan ze weer terug daargene waar ze vandaan gekomen zijn. En we weten denk ik dat als de Heer het volk rechtstreeks geleid zou hebben vanaf die Schelfzee naar Kanaan, dat het maar een aantal weken geduurd zou hebben. Maar goed, hij leidde ze een andere richting op, want de Heer wilde dat volk ook beproeven. Hij wilde weten wat er in hun hart echt leefde, ook ten opzichte van hem. En dat blijkt natuurlijk ook hier opnieuw, wat er allemaal leeft in het hart van het volk. En er wordt wel eens vergeleken, de reis van de christen, onze reis, dat ook wij zijn in de woestijn van het leven. Een aard tranendal wordt er wel eens gezegd, en wij zijn burgers van een hemels koninkrijk, maar we wonen hier te midden van dit land. En ook in ons land en bij ons volk als het ware daar is het soms ook een woestijn. En daar zijn ook gifslangen die ons kunnen bijten. Maar normaal, als het volk gehoorzaam is, dan heeft de Heer dat volk altijd beschermd. He, voor de hitte overdag, dat hij de wolk was. En voor de kou in de nacht, hij was het vuur, hij was bij het volk. Hij wilde daar zijn in het midden en hij beschermt ook dit volk natuurlijk ook voor de slangen, eigenlijk voor elk gevaar. Maar het volk is ongehoorzaam en ze gaan mopperen en ze zijn ontevreden. Het is natuurlijk heel raar als je door de Heere bevrijd bent vanuit Egypte, waar de slavernij was, waar het natuurlijk op den duur zo erg was dat ze zelf ook het stro moesten verzamelen voor de stenen, waar de jongetjes omgebracht werden omdat ze niet mochten leven. En uit die situatie komt dit volk en dat zijn ze blijkbaar vergeten. En als ze dan terugdenken aan Egypte, dan denken ze alleen aan de mooie dingen. Dat ze daar vis hadden en allerlei eten en noem alle dingen maar op. En dan verlangt dat vlees daarna terug. En al eerder hebben ze op Mozes gemopperd. En ook dat heeft de Heer bestraft. Maar nu gaan ze niet alleen op Mozes mopperen, maar nu gaan ze ook zelf tegen God spreken. En God tegen de Heer zeggen dat ze een afkeer hebben van het waardeloze brood. De Heer deed dat manna regenen vanuit de hemel. Ze konden daar heerlijke koeken van bakken. En ze zijn daar ontevreden over. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komen die gifslangen. En die bijten het volk. En dan sterft er veel volk uit Israël. Blijkbaar ging dat vrij snel. Als die gifslangen het volk beten, dan gingen ze snel sterven. En dan komen ze tot inkeer. Dan zeggen ze tegen Mozes, bid de Heere dat hij die slangen wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. Wat doet de Heere dan? De Heere verhoort dat gebed, maar hij doet dat op zijn andere manier als dat het volk gevraagd had. Ik moet denken aan Romeinen 8, vers 26 en 27, dat wij ook vaak niet weten wat we moeten bidden naar behoren. Wij maken er misschien ook wel eens mee dat we voor een bepaalde zaak bidden. En dan zeggen we eigenlijk al tegen de Heer hoe hij het moet doen. Hoe hij moet antwoorden. Hoe hij het moet oplossen. Maar de Heer, zijn gedachten, die zijn vaak hoger dan die van ons en ook hier. En dan zeggen ze, bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. En dan gaat Mozes bidden. Maar de Heer neemt de slangen niet weg. De Heer die neemt het gif niet weg. Je zou in onze situatie kunnen zeggen, neemt de zonde niet weg, maar heeft een andere oplossing. En de Heer heeft altijd de eer van Christus op het oog. Altijd. Daarom mogen wij ook altijd bidden in de naam van de Heer Jezus. Elke bed wat verhoord zal worden, is in de naam van Christus. Dus wie ontvangt dan de eer? Dat is de naam van Jezus. Dat is Christus zelf. En ik heb daar ook boven staan vanmorgen over onze preek, onze overdenking. Jezus zien. En Jezus ook zien als een persoon. En we moeten soms oppassen, ook in onze tijd, zelfs in het Nieuwe Testament, dat wij een soort verstrikt raken in alle regeltjes. En alle geboden en alle wetten. En soms kunnen we van onze godsdienst zelfs wel een beetje een afgodendienst maken. Zoals ook dit volk gedaan heeft later. We gaan daar nog even kijken naar die slang. Maar dan gaan ze afgodenoffers brengen voor die slang. Want dan denken ze dat die slang hun gered heeft. Maar die slang heeft hun niet gered natuurlijk. Dat was natuurlijk de Heere. Uitziende naar de Heer Jezus. En Mozes die maakt een koperen slang in opdracht van de Heere. En dan zegt de Heere, ieder die daarnaar kijkt, die zal leven ontvangen. Dus die zal niet sterven, maar die blijft in leven. Na de beet. En dan dan maakt Mozes die slang en als de volk kijkt, dat is natuurlijk in gehoorzaamheid naar de Heer, dat is het enige wat ze moeten doen. Het enige wat ze moeten doen is kijken naar de slang. En ik heb wel eens een dominee horen zeggen, zalig worden, dat is naar Jezus kijken met je armen over elkaar en dan ga je zitten kijken naar Jezus. En dat mogen wij ook leren. Zien op Jezus. En dat we niet vergeten dat Jezus ook een persoon is. Een persoon, ook met gevoel, met wensen, met een hart. Hij is natuurlijk Gods zoon, maar hij is ook de mensenzoon. Hij voelt met ons mee in onze zwakheden. En hij heeft beloofd dat hij bij ons zou zijn alle dagen van het leven tot aan het einde van de wereld. En wij mogen Jezus zien, ja, wij moeten ook eigenlijk Jezus zien. Wij moeten begrijpen, als hij spreekt met Nicodemus, dan spreekt hij eigenlijk over zijn dood. Als hij het heeft over zijn verhoging, dan betekent dat dat hij verhoogd werd aan het kruis, boven de mensen uit. En daar is hij gestorven. Daar is hij voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt dat hij voor ons tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En lieve broeders en zusters, dat is ook zo'n tekst. Dat is ook zo'n woord van God. Wat de Heer je moet openbaren. Wat de Heer ons moet openbaren. Dat wij dat zien, wat dat betekent, wat dat inhoudt. En dat kan alleen de Heer door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En dan spreekt dus deze slang, die spreekt van Christus. En er zitten een aantal parallellen in. Het volk wordt gebeten door een gifslang. En ze worden als het ware gered door een afbeelding van de slang, van diezelfde gifslang. En dat is dat beeld dat Jezus gekomen is in een gestalte van de mens. Dat hij zijn goddelijkheid heeft afgelegd en dat hij de gestalte van de mens heeft aangenomen. Je zou kunnen zeggen, de eerste mens was Adam en hij kwam als de tweede mens. Die eerste mens, die heeft de zonde in de wereld gebracht en Jezus heeft de zonde uit de wereld genomen. Hij heeft de kracht van de zonde gedood, waardoor? Door te sterven aan het kruis van Golgotha en op te staan. In een onvergankelijk leven als het ware, daar nog, maar nu helemaal. Maar hij is opgestaan, waardoor? Door de kracht van de Heilige Geest. En wij moeten dat zien, wij mogen dat zien. Waarom heeft hij dat gedaan? Voor ons, voor u, voor jou, voor mij, voor de ganse wereld. Waar is hij voor gekomen? Om de zonde van de ganse wereld weg te nemen. En wij mogen dat zien. En als we dan bijvoorbeeld lezen in 1 Korinthe 1 vers 30, dat hij is geworden voor ons tot heiliging, verlossing, wijsheid en rechtvaardigmaking. En dan leven wij al lang met de Heer. Ik moest er van de week aan denken. Ik ben 40 jaar geleden hier gedoopt in dit bad. En ik werk 40 jaar aan mijn heiligheid, maar ik zal zeggen, werk ik nog 140 jaar, we gaan dat nooit lukken. Dat gaan wij niet redden. Wij gaan het niet redden om heilig te worden. Wij gaan het niet redden om rein te worden. Dat volk zou nooit verlossen van het gif van die slang als ze niet gekeken hadden naar de slang en opdracht van de Heer. Zo zullen wij ook nooit heilig worden als we niet kijken naar het Lam van God die heilig is en heilig maakt. Het is de Zoon. Het is het leven door de Zoon. En dan zegt de Heer, ons leven is verborgen met Christus in God. Colossenzen 3. Het gaat erom dat de Zoon gestalte krijgt in ons, in u, in mij, in ons. We hebben het van de week nog gelezen in Romeinen 8. Dat is onze roeping, dat is onze bedoeling. Die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij van tevoren geroepen. En die heeft hij bestemd, waartoe? Om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. Dat is Gods plan. Dit is de enige manier om vrij te komen van de zonde en van de verwoesting die is aangebracht. Dit is de enige manier om vrij te komen van de woestijn, dat is te kijken naar hem. Wat heeft hij gedaan? Wat betekent dat? Wat is de inhoud van zijn leven? Wat is de inhoud van zijn sterven? Wat is de inhoud van zijn opstanding en van zijn hemelvaart? Zien op Jezus. En als we Jezus zien, dan ontvangen we dat leven. Maar dan gaan we hem ook danken als persoon. Dan gaan we hem ook eren als persoon. Stel dat ik in staat zou zijn, of u of wij, om op enig moment te zeggen, nou, ik heb het bereikt hoor, ik ben nu heilig. Wie zou dan de eer ontvangen? U en ik, wij. En God geeft zijn eer nooit aan een ander. U zult nooit heilig worden vanuit uzelf. Nooit. Niemand van ons. Alleen de Zoon is door de Here uitverkoren. En daarom moeten we die Zoon zien. En zoals dat volk en die slang moest natuurlijk verhoogd worden. Anders kon dat hele volk hem niet zien. Het was een groot volk. En zo moet Christus ook, hij moest verhoogd worden op het kruis. Maar daarom is het voor ons ook nodig dat we daar voortdurend naar kijken. Ik wil niet zeggen elke dag, elk uur, elk ogenblik. Maar dat we begrijpen, hij is gekruisigd voor ons. Om ons te verlossen. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God In hem. Het is altijd in de Zoon. En dan gaat de Zoon ook de eer ontvangen. En daarom mogen wij ook bidden. Heer, geef ons meer van de geest van wijsheid en openbaring. Om hem recht te kennen. En dat we mogen weten hoe overweldigend groot zijn kracht is. Zijn kracht waarmee hij werkt naar de sterkte van zijn macht die hij heeft gewrocht in Christus. De Heer had natuurlijk dat volk makkelijk kunnen bevrijden van dat gif. Want bij hem, ja, God kan alles, dat weten we. Hij is almachtiger. Maar dat heeft de Heer niet gedaan. De Heer, die had Christus op het oog. En Christus heeft het ons uitgelegd in zijn gesprek met Nicodemus. Waarom die slang daar was. En waarom die slang verhoogd was. Dat was om hem. En als hij dan vertelt van zijn dood. Dan vertelt dat ook weer iets van die persoon. Dan vertelt het ook weer iets van de Heer Jezus. Als wij zien dat in Exodus 34, dat Mozes vraagt aan God, aan Yahweh, en dan zegt hij, toon mij uw heerlijkheid. We weten dat Mozes dicht bij God leefde. God die schetst hem als een huisgenoot. Hij zegt, ik spreek door de profeten in visioenen en in dromen. Hij zegt, maar met Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Hij is bekend in heel mijn huis. En dan is Mozes zo vertrouwd geworden met de Heer, dat hij zegt, Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt de Heer, niemand zal mijn aangezicht zien en leven. Dat is onmogelijk. Maar hij zegt, ik zet je daar neer, zegt hij, in een holte. En ik hou mijn hand ervoor en dan kom ik voorbij en dan mag je mijn achterkant zien. En we laten de Heer dan rondroepen. Dan zegt hij, Heere, Heere, Yahweh, Yahweh. En dan zegt hij, ik ben groot van goedertierenheid. En van barmhartigheid. En van genade. Zo maakt God zich bekend. Hij maakt zich natuurlijk aan Abraham bekend als de Almachtige. Maar hij had ook kunnen zeggen, ik ben de Almachtige. Ik ben de Schepper. Ik heb alle macht. Nee, zo is God. Hij spreekt over zijn barmhartigheid. Over zijn goedgunstigheid. Over zijn genade. En zo mogen we ook Christus zien. Dat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd. En dat hij is gekomen in de gestalte van een mens. En dat hij voor ons de dood is ingegaan. Dat is Christus. Dat is hij. Dat is onze heiland. Dat is onze persoon. En daaraan zegt God, wil ik jullie gelijkvormig maken. Dat ook wij ook vol zijn van genade. Vol van die goedertierenheid. En vol van die barmhartigheid. Wij willen in eerste instantie we tot geloof komen, maar wij willen allemaal kracht. Wij willen krachtig bidden en krachtig evangeliseren en krachtig zussen en krachtig getuigen, noem alles maar op. Nee, zegt de Heer, door de dood tot het leven. En die toon uw liefde, toon uw barmhartigheid, toon uw genade, toon uw godsgunstigheid. Daarin wil de Heer dat wij gelijkvormig worden aan zijn Zoon, aan de Heer Jezus Christus en natuurlijk aan God zelf. En dat is heel die betekenis van die slang. Dat is niet de hele betekenis, een gedeelte ervan natuurlijk. Want altijd is het woord van God. Het is zo diep. Het is zo rijk. En dan de Heer Jezus. Ik heb wel eens gehoord van een broeder. We waren in gesprek en het ging over een aantal zaken. En hij zegt, ja, maar dat zijn de evangeliën. En ik denk, dit is ook evangelie. Wij gaan er toch de evangelie niet uit het boek schrappen. We gaan er niet alleen spreken over de gemeente. Wij kunnen ook van de gemeente weer een afgod maken. Het is heerlijk natuurlijk om deel te zijn van de gemeente. Maar wij zien Jezus. En natuurlijk is de Hebreeënbrief, die spreekt er ook over. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is nu reeds natuurlijk bij de Vader. Hij is aan de rechterhand van de troon. Dat is ook het Lam wat staat in het midden van de troon. Als wij God zullen zien, dan moeten we via het Lam. Als we God willen zien, dan zien we eerst het lam. Dan zien we het lam als geslacht. Hij is geslacht voor ons. Op het kruishout van Golgotha om ons dat eeuwige leven te geven. Zoals de volk gered moest worden van de beet van de slang, zo moeten wij gered worden van de zonde. Van de beet van de zonde. En daarom is hij voor ons tot zonde geworden. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Jezus Christus, onze heiland, onze Here. Ik wil even met jullie naar Lucas 11. had gisteren een broeder aan de lijn en hij deelde wat over bepaalde problemen in de gemeente. En toen zei ik tegen hem, ja, je bent allemaal aan het zoeken wat er niet goed is in de gemeente. Maar je ziet in de Bijbel vaak dat de Heer heel anders werkt. Je ziet bijvoorbeeld dat de mensen bij Elisa komen. Dan zeggen ze, joh, dat water van Jericho, dat is niet goed. We krijgen misgeboortes, dan weet ik van allemaal. En wat doet Elisa dan? Dan neemt hij zout, dan gooit hij in die bron. En zo maakt het water gezond. En dat is eigenlijk het beeld ook van altijd. Als de Heer Jezus zegt tegen die rijke jongelingen, één ding ontbreekt u. Wat ontbreekt hem wel Jezus? Dat is vaak ook ons probleem. En wij zeggen wel eens, het antwoord is Jezus. Wat is je vraag? We moeten nooit vergeten dat de Heiland onze beste vriend is. Hij, de Heiland, de Heer Jezus Christus. Op een gegeven moment is er honger in het land. En er zijn die profeten die gaan moes koken weer bij Elisa. En dan vinden ze een slingerplant en ze weten niet wat het is. Het wordt ook genoemd coloquinte. En dan gaan ze eten en dan roepen ze, er is dood in de pot. En dan zegt Remia, en dan zegt Elisa niet, gooi maar weg. Zo heeft God ook niet met zijn schepping gedaan. Zo heeft hij het ook niet met jou gedaan, niet met mij, niet met ons. En dan zegt Elisa, haal meel. En dan gooien ze meel in die pot en dan roeren ze door en het is gezond. Dat is weer een beeld van Christus. Werk naar dat brood, dat levende brood. God is een God van herstel. Zo herstelt hij ook dat volk. Zo heeft hij degene die gebeten zijn door die slang, geeft hij de mogelijkheid om te leven. Zo is er voor iedereen hoop. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid om dat leven te vinden. Door te zien op de Zoon. De Heer is altijd zuinig. Dat zie je als de Heer Jezus die wonderen doet met die broden en die vissen. Vermenigvuldigt wat er dan over is, laat hij verzamelen. Eén keer zijn er 12 korven over. Hij laat dat verzamelen, gooit dat niet weg. Hij zegt niet, het is toch vol op, ik maak wel nieuw. Zo is God altijd kostbaar. Hij is altijd zuinig op wat er is. En dan wil hij verbeteren. En daarom heeft de Heer ook heel veel mensen uitverkoren die als het ware naar de mens genomen niks zijn. Dat zegt hij ook. En hij gaat het zwakke gaat hij versterken. Het zieke gaat hij genezen. En het verachten, daar gaat hij eer aan geven. Zo is onze God, daar gaat zijn hart naar uit. Dat zegt hij over de Heer Jezus. Dat zegt hij over onze Heiland. En dan geeft hij ons in Lucas 11, geeft hij ons een voorbeeld over vriendschap. Lucas 11 vers 5. Hij heeft daar eerst natuurlijk het gebed des Heren genoemd, dat ook in Matthäus 6 staat. En dan zegt hij in vers 5, hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Dus die vriend die komt broden lenen niet voor zichzelf. Hij doet hier als het ware voorbeden. Voor een andere vriend. En dan moet je je voorstellen, zegt Jezus, vers 7, dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden, zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, en ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg, u bidden u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, kloppen er zal voor u opengedaan worden. Die onbeschaamdheid die wordt tweeledig uitgelegd. Het kan zijn de vrijmoedigheid, de onbeschaamdheid van de vriend die vraagt. Het kan ook zijn de onbeschaamdheid om iemand iets niet te geven. Maar als de Heer Jezus nou onze vriend is, en Jezus spreekt er zelf over, Johannes 15 vers 14. Gij zijt mijn vriend indien gij doet wat ik u gebied. Zo dicht is de Heer Jezus gekomen dat hij onze vriend wil zijn. En dan vertelt hij hier iets van die vriendschap zoals het in het oosten denk ik nog sterker was als bij ons over de gastvrijheid. En dan geeft hij deze geschiedenis. Het is nacht. Hij ligt op bed, dus we kunnen dag en nacht naar de Heer gaan. Ook voor iemand die tot ons komt. Iemand die nood heeft, misschien in je gezin, misschien in je familie of een vriend of wat het ook zijn mag, die heeft nood. En dan mogen we naar de Heer Jezus gaan en zeggen, Heer, ik kan hem niet helpen, maar u wel. En wat zegt Jezus dan? Wel, dat hij altijd zal luisteren. Dat is wat Jezus zegt. Niet soms. En dat is niet die vriend van jou, die deugt niet. Nee, hij zal altijd luisteren, te midden van vriendschap. Als wij iets van vriendschap kennen, dan weten wij dat we erop gericht zijn om elkaar te helpen. Om elkaar te dienen. Om als het ware elkaars nood op te lossen. Zo is onze heiland. Maar dan moeten we wel naar hem gaan, dat is het eerste. Als die vriend gezegd had, ja tegen zijn vriend, ja je komt wel, maar ik, ja, je mag hier wel slapen, maar ik heb geen brood, ik heb geen eten. Nou ja, ga maar lekker liggen. Maar ja, ik kan niet slapen als je honger heeft. Nee, maar hij probeert zijn vriend te helpen. Maar dan moet hij naar die andere vriend. Zo moeten ook wij naar die vriend met die hoofdletter gaan. En ik zou je eerlijk zeggen, als mijn vriend, als Gods zoon alleen God zou zijn, zou ik de vrijmoedigheid waarschijnlijk missen. Maar hij is ook mens geworden voor u en voor mij om dichtbij te komen. En dan zit hij, dan ben ik in je en dan ben ik bij je. En het enige wat hij van ons dan vraagt is dat we naar hem toe gaan. Je moet wel gaan. Zo moest het volk van Israël wel kijken naar die slang. Zo moeten we wel kijken naar Jezus. En we moeten in het gebed tot hem gaan. En die vriend die bleef niet thuis zitten. En dan maar een beetje, nou ja, ik kan maar bidden. Nee, hij moest gaan. Zo moeten wij ook gaan naar de Heer. Natuurlijk in gebed. Maar we moeten wel gaan. En dan moet je je eigen huis verlaten. Deze vriend moest zijn eigen huis verlaten. We moeten ook wel eens ons eigen huis verlaten. Onze eigen gedachten. En onze eigen gevoelens. En onze eigen wereld. En die woestijn waarin wij zitten. En al die gedachten die in ons hoofd spelen. Dat moeten we verlaten, want we moeten naar onze vriend. Naar Jezus, die gezegd heeft, zonder mij kunt je niets doen. Hoe zit het, lieve broeders en zussen, met onze vriendschap? Een eerlijke vraag, daar mag je over nadenken. Daar hoef je gelijk geen antwoord op te geven. Hoe zit het met onze vriendschap vanuit ons hart naar onze vriend toe? Houden we rekening met de gevoelens van de Heer Jezus? Houden we rekening met het feit wat Hij wil? Want Hij zegt toch dat, Gij zijt mijn vriend indien Gij doet wat ik u gebied. Zijn wij gehoorzaam aan Hem? Trachten we Hem te behagen? Hebben we Hem lief? Is dat niet de opdracht altijd geweest om God lief te hebben boven onszelf? En onze naast als onszelf, of hebben wij dan misschien de sluimering lief? Of gaan we liever werken? Of hebben we nog 5 minuten dat we gauw even bidden? Of gaan we hem echt zoeken? Gaan we hem op de eerste plaats zetten? U mag er zelf antwoord op geven. Want broeders en zussen, het gaat niet vanzelf om vriendschap. Als je een vriendschap hebt, dan moet je dat ook onderhouden. Zo is het ook met de Heer Jezus. Als je een vriend hebt die je nooit ziet, dan gaat die vriendschap achteruit. Dat gaat teruguit. Dat gaat tamen. Dat wordt niet echt. Dat wordt niet dieper. En zo is het ook met onze heiland, met de Heer Jezus Christus. Hij is een vriend die voor u zijn leven heeft afgelegd. Op het kruishout van Golgotha. Hij is een vriend die voor u, voor mij, voor ons tot zonde is gemaakt. Nooit iets gedaan. Lees maar in Jesaja 53 hoe hij is verbroken. Hoe hij de smaad heeft gedragen voor ons, tot onze ziekte heeft gedragen, noem alles maar op. Als we dat gaan zien, dan gaan we dat als het ware ook genieten. Zoals het volk zag op die koperen slang, dat bracht hun genezing. Dat bracht hun leven. Alleen door het zien. Dus als wij gaan zien wie Jezus is, als we de betekenis gaan zien wie Hij is als Zoon van God en wat Hij voor ons heeft gedaan. Als we zien wie Hij is als Hoge Priester. Als wij zien wie Hij is als Lam van God. Als wij zien hoe Hij rondwandelt op deze aarde. Dan worden we door veranderd. Straks zal het zo zijn dat we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we zijn gelijk Hij is. Dan worden we veranderd als we als mensen met elkaar omgaan. We zien elkaar, we spreken elkaar. Zelfs dat verandert ons. Nou is het ook met de heiland. Die moeten wij zien. Die mogen wij zien. Die heeft God gestuurd. Die heeft hij gegeven. En hij zegt tegen zijn discipelen. Jullie zijn mijn vrienden. Ik heb jullie alles bekendgemaakt. Wat de Vader mij heeft gegeven. Het is zo wonderlijk dat de liefde van de Heer Jezus zo groot is. Dat hij verlangt dat wij omgaan met zijn Vader. Kun je je dat voorstellen? Zijn liefde is zo groot dat hij verlangt dat wij omgang hebben met zijn Vader. Wij zouden misschien jaloers zijn. Ja, maar het is mijn Vader, niet die van jou. Je hoort de kinderen wel eens zeggen. Het is mijn papa, niet die van jou. Nou, Jezus, die geniet daarvan. Als wij omgang hebben met zijn Vader. Als wij delen in zijn heerlijkheid. Als we delen in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn goedheid, in zijn genade. En dan een stukje verder, weet je dat, laten we het nog even lezen hier in Lucas 11. Bid en u zal gegeven worden, vers 9 hebben we gezien. En dan zegt hij in vers 10, want ieder die bidt, die ontvangt. Ieder. Wat een belofte, wat een rijke belofte. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, zegt Jezus, uw kinderen dus goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Hoeveel ruimte, broeders en zusters, is hier voor twijfel? Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wat Jezus zegt is waarheid. En wij kunnen het misschien soms niet verstaan of niet geloven. Dan hebben we weer dit logo van de Heer Jezus nodig. Dan mogen we met Paulus zeggen, niet met mij, ik, maar Christus leeft in mij. Gelaten 2 vers 20, voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dat heeft hij ook geschonken, de Vader. Hoe? Wel in de Zoon. Maar wij moeten dat wel ontdekken. Wij moeten dat wel gezien. Gaan zien, dat moet ons ook als het ware geopenbaard worden. Daarom is dat gebed uit Efeze 1 zo belangrijk en zo mooi, dat we voortdurend mogen bidden om die geest van wijsheid en openbaring. En ook deze hemelse vriend, die heeft de mogelijkheid, omdat hij ook God is, om altijd bij ons te zijn. Altijd. En nou is het onze vraag. Wij hebben dus de mogelijkheid om altijd met onze vriend te praten. We hebben dus de mogelijkheid om altijd naar onze vriend toe te gaan. Overdag, bij nacht. Altijd. En de vraag aan ons is eigenlijk, hoe vaak gaan wij naar deze vriend toe? 1 keer in de week, aan een zondagse samenkomst. Of 1 keer per dag, als we bidden. Of 3 keer per dag. Of 10 keer per dag, als we het moeilijk hebben. Hoe vaak gaan we naar onze vriend? Hebben we niet begrepen misschien nog dat deze vriend met ons op wil trekken? Met ons wil wandelen? En dat onze vriend voortdurend bij ons is. Als er verzoeking is. Als er beproeving is. Als er blijdschap is. Als de zonde komt, dat we altijd direct naar onze vriend gaan. En zeggen, Heer, help mij. De Heere, die zoekt vertrouwelijke omgang met zijn kinderen. En ieder van ons die kinderen heeft, weet het, dat daar verlang je naar de omgang met je kinderen, toch? Als ze in de buurt zijn, of dat je, soms is het maar goed als ze er zijn of in de buurt zijn. En natuurlijk, je hebt grotere kinderen, die gaan weer hun eigen weg. Maar toch verlang je er altijd naar dat je gemeenschap hebt met je kinderen, maar ook met je vrienden. En nou is deze vriend, die is er altijd. En hij geeft ons een voorbeeld hier in Lucas 11, van ook als je in de nacht gaat, en gaat voor je vrienden. Gisteravond heb ik samen met Jacco ook zo dit gebed gebeden voor de gemeente, voor de plaats waar we komen. Om de gemeente brood te geven. Om ze eten te geven. Zo mogen we ook voor elkaar bidden. Zo mogen we voorbeden doen. Maar deze vriend, deze Jezus, deze heiland, die is er dus altijd. Hij is altijd bij u. Hij wil u niet verlaten. Maar wij kunnen dat denk ik wel eens vergeten. Of we moeten het nog leren, we moeten het nog gaan zien. Dat hij onze vriend is, onze heiland is, die niet alleen in de hemel is, gekroond met heerlijkheid, maar dat hij ook echt elke dag bij ons is. Hij is in uw gezin. Hij is in uw werk. Hij is in uw leven. Toch? We hebben het toch gehoord vanuit Colossense 3. Uw leven is verborgen met Christus in God. Als we naar God willen gaan, ik heb het al gezegd, dan is daar het lam in het midden. Dan komt via het lam bij de troon. Ons leven is verborgen met Christus in God. Dat is ons echte leven. Dat is onze bron. Dat is onze kracht. Daaruit komt ons denken voort. Onze motivatie. Leert de Bijbel ons niet, de Colossense 2, nu gij Christus, Jezus hebt aanvaard, hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en gegrond in hem. Als we in hem gegrond zijn, dan komen die sapstromen van hem. Van goedheid en liefde, trouw en genade, al dat leven van hem, dat komt in ons. En dat gaat ons doortrekken. En dat maakt ons gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Daar hoeft u niet onzeker over te zijn. Daar hoeft u niet hopeloos voor te zijn. Maar je kunt ook investeren. Zoals dat volk Israël, die waren bezig in de woestijn. En die investeerden eigenlijk in hun genot. In hun gemak. Want het eten smaakte niet meer. En ze wilden terug naar Egypte. En ze wilden eigenlijk met die God die ze daar gehaald had uit Egypte. Willen ze eigenlijk niks meer te maken hebben. Want daar hebben ze commentaar op. De Heer zegt op een andere plaats, 40 jaar ben je in de woestijn geweest, je kleren zijn niet versleten en je schoenen niet. Hij heeft ze eten gegeten, drinken gegeven, een volk van ongeveer 3 miljoen mensen. Een hoop beesten erbij en de Heer heeft dat allemaal gedaan en nog was het niet genoeg. Nou, dat zie je, dat is het vlees. Dat is de gezindheid van het vlees. Maar als we nou wederom geboren zijn. Als de Heer nou woning gemaakt heeft in ons hart. Als we nou iets van Christus zijn gaan zien, dan meer en meer dat woord zijn werk heeft gedaan aan ons. Dat God het schrijft in ons hart. Wat het van de week er even over, daar heeft God tijd voor nodig. God heeft tijd voor nodig. Wij hebben tijd nodig om met ons verstand te laden, bij wijze van spreken. Maar dat gaat soms heel snel, maar dat gaat er ook soms weer snel uit. Maar God heeft tijd nodig om zijn wil in ons binnenste te leggen en in ons verstand te schrijven. Wij moeten God daar de kans voor geven. En dan kun je soms merken dat je met iets bezig bent, ook soms in de voorbereiding voor een preek, en dat je het zelf als het ware niet ziet. En dan ben je soms mee bezig, soms dagen, soms uren, en dan in één keer dan gaat het licht aan, dan gaat het branden. Op een of andere manier moet de Heer veel moeite doen om ons iets te leren. De Heer moet heel veel moeite doen om ons dingen als het ware af te leren. De Heer moet heel veel moeite doen om ons karakter te veranderen. De Heer moet heel veel moeite doen om ons te verlossen van onze hoogmoed. Maar als we alleen verlost zouden zijn van onze hoogmoed en dan geeft er geen nederigheid voor in de plaats, dan hebben we nog niks. Dus de Heer bouwt ons om. En daarvoor is het nodig, lieve broeders en zusters, dat we Jezus zien. Dat we Christus zien. En dan gaan we beseffen wat God in Christus gedaan heeft. Wat God in Christus ons gegeven heeft. Wat God in Christus ons geschonken heeft. En er zijn niet nog 33 regels die wij erbij krijgen waar wij ons aan moeten houden. Nee, dat is de zoon. Dat is het leven. Dat is God zelf. Amen. We danken. Hemelse Vader, ik wil bidden dat wij Jezus mogen zien. Hier in zijn schoonheid, in zijn macht, in zijn majesteit, maar ook in zijn nederigheid. In zijn gestalte van een dienstknecht die hij heeft aangenomen voor ons. Hier dat we mogen beseffen wat het betekent dat hij van ons tot zonde is gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Heer, help ons, o God, om Christus te zien. Schenk ons meer, Heer, van uw wijsheid, van uw geest van wijsheid en openbaring. En Vader, wilt u ons helpen in deze woestijn van het leven. Heer, dat we niet alleen bezig zijn. En Heer, het volk, dat hoeft als het ware alleen maar het brood op te rapen. Maar Heer, dat we niet alleen bezig zijn met de dingen in de woestijn die er allemaal spelen. Maar dat we zien op hem. Dat we zien op het lam. En Heer, als ze gehoorzaam zijn, dat zien we in het volk. Dan worden ze bewaard voor die gifslangen. Maar Heer, als ze ongehoorzaam zijn, Heer, dan kan dat komen op ons pad. En vader, ik wil u zo danken dat wij, we hebben het gezocht, Heer, dat we vrij gezongen, dat we vrijgekocht zijn door het kostbare en dierbare bloed van het Lam, Jezus Christus onze Heer. Heer, vader, u hebt altijd de eer van uw zoon op het oog. En ik bid dat die gezindheid ook in ons zal zijn, dat wij de eer zoeken van u en van de Heer Jezus, zoals de Heer Jezus altijd de eer zocht van zijn vader. Heer, toen hij op aarde hier rondwandelde. Vader, vervul ons zo, Heer, met uw heilige geest. Met die geest ook der genade en der gebeden, dat we ook mogen bidden, Heer, voor onze vrienden. En de Heer Jezus heeft het ons geleerd, dat we dat mogen doen. En dat hij zeker zal horen, zeker zal luisteren. Heer, we hebben vanmorgen gehoord dat u met ons zult spreken. En dat is ook zo. Maar wilt u ons helpen om ook te luisteren, Vader, in Jezus' naam. Amen.